Deze aflevering wordt gesponsord door Naïef, voorloper op het gebied van echt goede verzorging. Voor jou, je baby en je baby's baby. Naïef maakt namelijk producten met natuurlijke ingrediënten en zonder microplastics. Voor meer informatie ga je naar naïefcare.com. En nog leuker, met de kortingscode kinderwagen25 krijg je 25% korting op je bestelling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Met z'n allen achter de kinderwagen. Mijn gasten van vandaag zijn Aafbrand Korstjes en Rachid Elibol. Welkom.
Welkom.
Ik ga het met jullie hebben over heel belangrijke vragen. Beïnvloedt je eigen jeugd wat voor ouder je bent of zelfs wat voor kinderen je krijgt? En kun je zelf kiezen wat je overneemt van je ouders of gaat dat automatisch? Zijn er vervelende aspecten uit je eigen jeugd een goed onderwerp voor boeken, films en artikelen? En last but not least, hield het oud zeer kinderen krijgen? We hebben ook nog een speciale gast vandaag. Dat is het hondje van Aaf.
Dat is ook mijn kind.
Heeft hij ook een naam?
Wally.
Wally.
Ja.
Oké. Okay. Nou, dus als jullie die horen, dat is Wally. Maar eerst nog even over mijn twee andere gasten van vandaag. Rachid Elibol is journalist en redacteur bij De Groene Amsterdammer. Daar schrijft hij onder meer over kunst en cultuur, over criminaliteit, racisme, over heel veel politieke andere onderwerpen. Maar ook over sport. Nou ja, misschien iets meer de politieke kant van sport dan de sportieve kant van sport. En de reden waarom ik hem specifiek voor vandaag heb gevraagd is omdat hij ook hele mooie en krachtbare essays schrijft. Bijvoorbeeld over wat het betekent om in armoede op te groeien en hoe dat je hele leven door kan blijven werken. En bovendien heb ik net gehoord dat hij ook een boek aan het schrijven is, een roman. Dus na dit interview hebben we ook nog iets om naar uit te kijken. Dan Aafbrand Korstjes, ze is columniste. Onder meer bij de Flow en de Jan, maar natuurlijk ook altijd bij de Volkskrant vast. Ze is iemand die dagelijks leven optilt in haar columns. En misschien, zat ik vanochtend te denken, heeft ze het dagelijks leven van een vrouw ook wel als eerste serieus doen nemen?
Ik hoop niet als eerste, maar...
Nou, wel een beetje toch, qua dat...
Nou, ik was wel de eerste dagelijkse vrouwelijke columnist.
Kijk,
ja, dus ja. Wat dat betreft wel. Ja. Ja, dat heeft heel lang geduurd, kunnen we wel stellen.
Voordat een vrouw dat mocht doen.
Ja. Ja.
Echt een shock dat jij de eerste
heftig,
was.
Heftig, hè? Ja, dat is echt heel bizar.
Ja.
Ja.
Oké. Okay.
Ja, dat is krankzinnig eigenlijk.
Ja, vrij bizar.
Maar naast columns schrijft ze ook boeken. Bijvoorbeeld Het jaar waarin ik twee keer moeder werd. Dat moet je zomaar even uitleggen hoe dat kan. Ik raad haar boeken iedereen aan. Ook om dit boek heb ik erg hard gelachen. En ze is natuurlijk bekend van de populaire podcast Mark en Marie en Aaf vinden iets. En ze schreef 4 toneelstukken voor het theatergezelschap Mug met de Gouden Tand. En ging ook alleen het theater in met haar voorstelling Welkom bij mijn zielige jeugd. Waarin ze herinneringen deelt aan hoe ze opgroeide zonder moeder, maar met een vader met een gebruiksaanwijzing. En jullie hebben allebei ook nog kinderen. Tussendoor.
Ook nog.
Ook nog, ja.
Nog een baan. Willen jullie vertellen hoe oud die zijn en hoeveel het er zijn?
Begin Zal jij? Ik beginnen? Ja, ik heb 3 kinderen. Stiefzoon van bijna 14 en 2 dochters van 6 en 2.
Zo, echt in elke categorie één, dus zeg maar, van puber tot...
Die zijn wel echt, echt ver uit elkaar.
Ja, hoe is dat?
Nou, heel leuk, omdat de oudste is zeg maar zoveel ouder dan die andere twee, dat ze nooit echt ruzie maken of zo.
Oh,
of dat,
ja.
Wat je wel eens hoort van, nou, die kinderen hebben altijd ruzie. Dat hebben wij niet, die twee niet in ieder geval, niet met de oudste. En 2 meiden, ja, de jongste is pittig.
Oh ja.
ook, nou, misschien gaan we het daar straks nog wel over hebben. Maar ik wil niet zeggen dat we de hele opvoeding helemaal losgelaten hebben bij haar. Maar die heeft wel...
Oh, dat je bij de laatste minder doet.
Omdat de laatste is.
Bij die eerste, tenminste mijn eerste, zeg maar... dacht ik, oh ja, als ze niet aan tafel eet, dan wordt het later een heel raar kind. Ja. Zeg maar, dat soort dingen. Dus ik zei, nee, je moet aan tafel eten.
Ja.
En die jongste nu, die zit meestal onder tafel te eten. Dus,
maar die is dus ook een raarder kind geworden.
Dat heeft niet geholpen.
Die is wel pittiger in ieder geval. Die is wel wat pittiger, ja.
Ik vind het dus, ik heb dus ook een dochter van bijna 2, die ik ook graag pittig zou willen noemen. Maar laatst dacht ik in één keer, moet ik dat wel doen? Want... Ik heb laatst ook filmpjes teruggezien van hoe mijn vader op mij reageerde. Dat was dus ook weer zo van, nou jongens, wat een pittige tante. Hè? En al daar wil. En toen dacht ik van,
nee,
ja,
ik dus ook bedoel...
dan ben je ook zo alweer zo'n meid zo, die er stem laat horen aan het... ik vind dat echt nu een kwestie waar ik mee zit. Zo van hoe...
Het is ook, vergeleken met die andere twee, is zij pittiger.
Pittiger,
zeg, is
ja.
Van een lieve...
Ja.
Die andere twee zijn heel rustig, dus dan ben je al snel...
Geneigd.
Ja, je vergelijkt
ja,
toch.
Precies,
ja,
met die andere.
Kan je niks aan doen.
Nee.
Ja.
En jij, Aaf? Hoe oud zijn ze bij jou?
Nou, ik heb ook ik heb 2 kinderen van mezelf en 2 stiefkinderen. Mijn stiefkinderen zijn al 22, dat is een tweeling, een jongen en een meisje. Dus die zijn al uit huis.
Ja.
Maar die heb ik wel sinds vijf waren parttime in huis gehad. En mijn kinderen zijn 12 en 13. Dus ik heb een meisje van 12 en een jongen van 13.
Dus dat verklaart ook hoe je in één jaar twee keer moeder werd.
Precies.
Dus gewoon heel snel daarna weer zwanger geworden, toch?
Ja, een beetje per ongeluk wel. Maar uiteindelijk, ik was gewoon na 4 maanden alweer zwanger.
Jeetje.
Ja, dus, maar dat vind ik nu eigenlijk ook wel heel erg leuk.
Ja,
want
dat
ze zitten heel dicht op elkaar. En het is, ik was in één keer door de babytijd heen. Het was gewoon 2 jaar een blur. En toen was dat ook klaar. Ja. En ze hebben veel aan, nou ja, ze hebben ook veel ruzie hoor. Maar ze hebben ook wel veel aan elkaar. Weet je, nu moet mijn dochter een middelbare school kiezen. En mijn zoon zit op de middelbare. En kan je een beetje zo kletsen daarover. En als er vriendjes over de vloer komen, dan kunnen ze wel met elkaar. Maar wat jij zegt, wel het leeftijdsverschil is ook heel leuk. Dus mijn stiefkinderen zijn 10 jaar ouder. Maar dat heeft altijd heel goed gewerkt. Dus weet je wel, een kind van 10 met een babytje, dat is ook superleuk.
Ja.
En mijn stiefzoon en mijn zoon zijn heel goede vriend.
Maar dan moet je wel vroeg beginnen natuurlijk als vrouw.
Ja, nou ja, ik had het voordat dat... Dus mijn man, die was eigenlijk heel jong eerste batch vader geworden. Ja. Dus die was al op zijn 26e vader.
Ja.
En toen werd hij het op zijn 36e nog een keer. Ja. Wat allebei vrij normale leeftijden zijn eigenlijk. Ja. Dus alleen Amsterdam 26 wel jong.
Maar hij heeft eigenlijk dus bijna 2 keer een tweeling gehad.
Ja, ik kwam het eigenlijk wel op neer.
Zo heftig, man.
En ze zijn ook nog allemaal precies binnen 1 maand jarig.
Oh, kijk. Dus het is allemaal hetzelfde.
Tussen 12 december en 12 januari zijn het 4-jarigen.
En jij hebt natuurlijk ook jouw eigen jeugd verwerkt in je voorstelling. Ja. Van Bij Mijn Zielige Jeugd. Heeft dat eigenlijk je blik of je gevoel over je eigen jeugd veranderd? Als je kinderen krijgt, bedoel ik?
Het kinderen krijgen, ja, zeker wel. Ja, zeker. Want je snapt ook gewoon veel beter hoe moeilijk het is om kinderen op te voeden. Ja, een
soort mildere blik of zo.
Ja, en ik zag ook, vooral bij mijn dochter, Rivka heet zij, dat die heleboel dingen heeft die ik, weet je wel, dingen bijvoorbeeld dat je bang bent voor bepaalde dingen of dat je zenuwachtig wordt van bepaalde. En ik weet dat allemaal aan het feit dat ik zonder moeder was opgegroeid. Maar ja, zij heeft gewoon een vader en een moeder. En nu denk ik van, oh, misschien was het ook best wel genetisch bepaald, weet je wel. Ja. Maar ik weet eigenlijk alle dingen in mijn karakterstructuur aan de hele opvoeding en met een vader alleen. Maar dat zit natuurlijk ook gewoon een deel, zit gewoon in je. Dus dat heeft mij wel echt heel erg anders doen kijken naar mijn jeugd.
En waarom dan anders? Omdat je in één keer meer dacht, het zit in mij.
Zat wel, helaas was het gewoon deel van mijn pakket. Nou, het is niet helemaal waar natuurlijk. Want het is ook wel echt heel schadelijk als je je moeder verliest. Maar je kan niet alles erop terug. Je weet alleen niet wat je er wel en niet op kan terugbrengen. Ja. Dat is het natuurlijk ook gewoon een beetje.
Ja. En ik heb jou ook een keer horen zeggen dat je veel meer herinneringen kreeg aan je eigen jeugd toen je zelf kinderen kreeg.
Ja, omdat je toch ook weer dingen gaat nadoen. Dus bijvoorbeeld een soort ritueel wat mijn moeder altijd deed, was dat ze dan bij de deur ging staan s'avonds en zei van, hebben jullie een leuke dag gehad? Gaan we morgen weer een leuke dag maken? En dat ging ik op een gegeven moment, ik heb dat niet jarenlang gedaan, maar dat ineens deed ik dat ritueel een tijdje. Want toen sliepen zij nog samen op 1 kamer. Dat had ik ook met mijn zus. Mijn zus en ik schelen ook maar 1 jaar. Dus precies hetzelfde stramien eigenlijk.
Yeah.
En dus toen dacht ik, ja, dat heb ik toch ergens, zit dat in mijn hoofd gewoon gegrift, weet je wel?
Want hoe oud was je eigenlijk toen je moeder overleed?
6, ja. En mijn zus was dus 5 en mijn broer, die is gewoon nog 3. Ja. Dus dat was wel echt... mijn vader was wel zwaar.
Ja.
We weten allemaal hoe het is om kleine kinderen te hebben. Dat is echt heel pittig. Ja.
Maar hoe betrouwbaar zijn die herinneringen eigenlijk aan je?
Ja, niet betrouwbaar per definitie. En ook... heel erg gekleurd natuurlijk door de verhalen die mijn vader me verteld heeft. En door foto's. Je hebt natuurlijk van onze jeugd, er zijn veel minder beeldopnames dan. Ja. Dus dan moet je het toch doen met bijvoorbeeld een boek wat haar vrienden en familie over haar hebben gemaakt.
Ja.
En daar haal je dan heel veel uit. Maar ik heb best wel een goed geheugen. Maar omdat er natuurlijk soort shock dingen zijn geweest van, je moeder gaat dood, toen gingen we emigreren. Toen kwamen we weer terug naar Nederland. Dus dan moet je steeds weer resetten. En ik denk dat je dan ook wel een hoop herinneringen verliest.
Oh, omdat je omgeving weer helemaal... Juist...
Nou, ik zie bij mijn kinderen, die groeien gewoon heel gestaag op. 1 gezin, 1 huis, altijd dezelfde school geweest, altijd dezelfde straat. Ik denk dat je dan veel steadier... Ja, je bent niet zo de hele tijd zo aan het bijstellen, weet je wel?
Ja.
Dus ik ben ook wel wat dingen kwijt.
Ja.
Ja.
Maar wel grappig als die dan dus weer terugkomen inderdaad door.
Ja, dat is ook wel weer goed.
Je beleeft als kind natuurlijk ook heel veel dingen anders dan dat je nu zou beleven.
Ja, totaal. Ja.
Dus dat is...
Ja.
Dat
ja, dus in die zin, als je kinderen krijgt, kom je misschien weer iets meer in die ervaring of zo.
Ja, ja. Je snapt wel meer hoe kinderen dingen beleven.
Ja,
ja, dat vergeet je gewoon als volwassenen. Ja. Als je het je eigen kinderen denkt, oh ja, dat vind je heel erg of dat vind je heel vies. Of,
ja. Ja. En Rachid, ik las in een stuk van jou dat eigenlijk toen jouw dochter werd geboren, dat je eigenlijk pas weer snapte dat je eigen jeugd ook een beetje een onverwerkte plek was.
Ja.
Kun je dat uitleggen?
Ja, dit ging specifiek, maakte bij de Groene een nummer over schaamte. Dus ik dacht, ja, waar schaam ik me nou het meest voor? Nee, voor heel veel dingen schaam ik me. Maar een van de dingen waar ik me in mijn jeugd heel veel voor geschaamd heb, is mijn vader, want die sprak geen Nederlands.
Want jouw vader was wel een heel aanwezige
vader. Ja, heel aanwezig.
Vader.
En welke taal sprak hij?
Turks.
Ja,
hij sprak Turks.
Ja.
Ja, hij was heel aanwezig. Hij was afgekeurd al, hij was heel ziek, dus hij kon niet werken. Dus hij was eigenlijk de huisman thuis.
Ja.
Maar goed, wel een huisman die geen Nederlands sprak.
Ja.
Dus moeilijk.
Ik moest als kind mee, ja, zeg maar de klassieke verhaal van een migrantenkind, mee naar de huisarts om te vertalen en dat soort dingen. Maar het zorgde er ook voor dat, ondanks dat ik hier geboren ben, dat ik toen ik naar de kleuterschool ging, dat ik nog helemaal geen Nederlands sprak.
Zo.
Wow.
Ja, dus ik ging...
Eigenlijk als een soort net verhuisd kind.
Ja, precies. Ja, eigenlijk wel.
Ja.
En toen hadden we dus ook nog... Best gek eigenlijk. Maar toen hadden we dus elke maand werd er een boekje gemaakt op de basisschool waar ik zat, kleuterschool. En dan stonden allemaal grappige uitspraken in voor kinderen. En ik stond daar altijd
elke keer
in. Ja. Ik op een vrij witte school zat. Ja.
Ook niet per se een leuke plek.
Nee, precies.
Om elke keer te staan.
Ja, grappige boekje.
Dus toen,
wat voor
toen,
dingen stonden daar dan bijvoorbeeld in?
Nou, ik zei, ik was een keer door een raam gevallen. Toen had ik hechting in mijn benen. Had ik gezegd dat ik een hersenschudding in mijn benen had.
Oh ja.
Of speculatiekoek. En dan zei ik dat ik spinaziekoek had gegeten.
Oh, ja, ja, ja.
Dat,
is op zich vrij onschuldig, maar goed.
Maar herinner je dat dan nog? Ging je dat meer herinneren toen je zelf kinderen kreeg?
Ja,
of daarvoor
zeker.
Herinner je het je ook al?
Nou ja, je bent er gewoon niet mee bezig. Pas op het moment dat ik zelf kinderen kreeg en mijn vader Turks tegen haar ging praten. Hmm. Dacht ik van, nee, ze moet eens Nederlands leren. Wat, zeg maar rationeel gezien denk ik, ja, het slaat nergens op.
Want ze leert gewoon.
Ze leert het toch wel.
Ja, bedoel, ze heeft een moeder die Nederlands spreekt.
Ja.
Praat thuis alleen maar Nederlands.
Ja.
Dus dat komt echt wel goed. Maar ik merkte wel dat ik daar dus toch wel...
Je voelde aan je eigen weerstand van hier zit iets.
Echt totaal.
Ja.
Oh ja?
Ik kreeg op een dag ruzie met mijn vader ook echt. Want ik zei, praat gewoon Nederlands tegen haar. Terwijl ik weet dat hij echt slecht Nederlands praat.
Ja.
Ja, en ik vind het ook wel een soort intiem of zo. Dat je je eigen taal met je kleinkind wil praten.
Ja, zeker.
Maar ik snap jou ook heel goed.
Maar kan jij Turks? Dus jij verstaat wel wat zij zeggen.
Het is een taal die ik geleerd heb.
Ja, ja, tuurlijk. Sorry, want anders had je, pak je gewoon geen taal tot je naar school ging.
Maar je hebt gewoon een soort trauma dat je denkt... Oh, die vader van mij met dat taal.
En dan plakte ik ook heel veel. Dus wat je net zei, dat herken ik wel.
Ja.
Dat je aan een paar van die gebeurtenissen in je jeugd...
Hang je alles op.
Hang je alles op, zeg maar. En daar kom je inderdaad als je ouder wordt en zelf kinderen krijgt. Kom je er wel achter dat je gewoon zelf fucked up bent. En dat het niet
precies,
per se
het zit niet per se in de maatschappij. Of,
of aan de trauma's.
Ja.
Ja, sommige dingen wel.
Ja, nee, maar je kan het niet
dat
goed
je ouders
uit elkaar
niet
halen.
Alles hebben gedaan of zo. Of dat ze niet.
Sorry.
Bedoel je dat je ouders ook niet zeg maar voor alles de verantwoordelijkheid of de schuld hebben?
Ja, precies. Ja, nee, tuurlijk. Dat is ook zo. Precies wat Aaf zegt. Ja, sommige dingen zijn. Misschien ook gewoon mijn karakter.
Ja.
Dat ik me snel schaam. Maar zus heeft hier bijvoorbeeld helemaal geen last van.
Oh ja,
dat is grappig.
Toen ik schrijf best vaak van dit soort persoonlijke stukken. En zij zegt dan van, oh ja, ja, dat klopt wel. Ja. Dat zeg, heb ik eigenlijk nooit echt over nagedacht. En die gaat weer verder.
Gewoon, maar ze herkent het wel dus.
Ja, maar pas als ik het zeg.
Ja,
ja, dus het is niet iets wat heel dus bewust in haar... Zus heeft ook geen kinderen en die... Die heeft wel last van dingen, maar gewoon inderdaad op een heel andere manier.
Ja.
En ook geen herinneringen, terwijl ze was maar 1 jaar jonger dan ik. Dus hoe kan dat dan? Maar je verhoudt je allemaal natuurlijk heel anders tot je vader en je moeder en je hele jeugd. Ja.
Zeker als je zelf gaat opvoeden.
Ja.
Hoe moeilijk
ga je
het is.
Toch automatisch doen wat je thuis gezien hebt.
Ja, of juist niet.
Ja.
Maar daar gaan we verder over. Ik wil nog één vraag hiervan, van hoe je blik dus verandert op je jeugd is... verandert het ook met hoe oud je kinderen zijn? Want we hadden bijvoorbeeld in een andere aflevering Dalila Hermans hier. En zij vertelde, zij is geadopteerd, dat ze toen dat ze daar eigenlijk niet over nadacht toen ze zelf kinderen kreeg. Maar toen die kinderen de leeftijd hadden waarop zij en haar zus waren geadopteerd, dat het toen haar in één keer heel erg raakte. Hebben jullie dat ook met bepaalde leeftijden?
Ik heb het wel een beetje nu met de puberteit. Dus mijn kinderen komen nu in de puberteit. En ik vond de puberteit heel moeilijk. En dan dacht ik, en had ik alleen maar mijn best wel autistische vader om mijn hart bij uit te storten. Hoe ben ik die tijd doorgekomen? Dat snap ik nu gewoon echt niet. Want puberteit is gewoon, het is niet voor iedereen moeilijk, maar het is wel altijd een verandering. Het is nooit helemaal feilloos.
Die hormoonverandering is gewoon lastig.
Het is gewoon, en je gaat naar de middelbare school, je moet je positie opnieuw bepalen, je lichaam verandert. Ja, dan zit je daar met een man die altijd zegt van huilen krijg je hoofdpijn. Dat was letterlijk zijn enige tekst. Ja. En verder van zoek het uit, weet je wel. En dan denk ik, wow, als ook bij vrienden. Iedereen heeft nu gewoon dingetjes met zijn pubers. Dat is gewoon zo en dat is ook helemaal niet erg. Maar
werd jij daardoor juist vervelend of heel rustig?
Het sloeg best wel naar binnen bij mij. Dus ik werd op school best wel vervelend. Maar ik denk dat mijn leraren eigenlijk ook wel een beetje zagen waar dat vandaan kwam. Ze werden nooit echt boos op me. Mm. En dat is grappig dat mijn zoon zit nu op precies dezelfde school. En die is daar precies zo vervelend. Dus dan zie je ook maar weer van, dat is kennelijk gewoon iets wat erin zit. Ja. En thuis was het meer gewoon een soort van heel veel ruzie maken met mijn broer en zus en zo. Maar ik ging me niet echt afzetten, weet je. Ik ging niet roken, drinken, blowen, dat deed ik allemaal niet.
En jij, heb jij het idee dat... dronk jij?
Nee. Oh ja? Ja? Je had geen strenge vader? Of deed het stiekem?
Allebei. Ja. Ik deed en stiekem en mijn vader was ook niet heel streng.
Nee.
Zeg maar. Maar ik was wel echt een totaal onhandelbare puber, ja.
Oh ja? En dat was, denk je, ook een reactie op thuissituatie?
Dat is ook weer...
Ja, is ook gissen.
Gissen, nou, ja.
Dat deed ik ook lang, dat je dan zeg maar zo terugredeneert naar één of twee van die gebeurtenissen of zo. Ik was de enige jongen uit onze buurt die naar het VWO ging, zeg maar, HVO. Verder totaal witte omgeving. Ik dacht van ja, ik voelde me ook gewoon niet op mijn gemak daar. En wat ik dus deed was me helemaal... Maar ja, het was ook gewoon mijn karakter. Ik heb nog steeds dat ik dingen die ik niet wil doen, gewoon echt niet doe. Dus,
ja.
En dat niet eens bewust, maar gewoon dat ik ook met school. Ja. Ik ging gewoon niet, zeg maar.
Ja. Dus
ik ging,
je ging ook heel veel spijbelen en zo. Ja,
nou voor blauwe.
Ja.
Dat ik nu denk, oh ja, dat is die leeftijd van mijn stiefzoon nu.
Ja.
Dat ik nu denk van, oh, als hij al die dingen nu zou doen die ik deed op zijn leeftijd, dan...
Dan zou je er echt van wakker liggen.
Ja, dan zou ik er echt van wakker liggen.
Dan beïnvloedt dan, zeg maar, hoe jij dus was, hoe je dan nu je kinderen weer behandelt, klinkt slechtig.
Nou, op zich wel, want ik denk wel van, als hij natuurlijk liever niet, maar als ze dan tijd hebben dat ze willen blowen en zo, denk ik, komt wel weer goed.
Ja.
En mijn vriendin, die heeft nooit geblowd, nooit gerookt, weet ik veel. En die is echt van, nou, als ze maar niet...
Ik precies zo. Ik ben ook heel paranoïde erover. Terwijl als je het hebt gedaan, weet je gewoon van... je kan daarna weer een normaal functionerend mens worden. Ja. Maar ik denk, dan gaan ze aan de drugs.
Maar word je dan heel streng?
Nou, daar heb ik dus met mijn man heel veel discussies over. Want hij is veel relaxter daarin. En hij heeft die dingen ook meer gedaan. Dus en het is inderdaad, denk ik, helemaal niet zo slim... om er super moeilijk en verkrampt over te doen... Ik denk ook niet dat het slim is om bijvoorbeeld... volgens mij doet bijna niemand dat... maar echt met je kinderen een glaasje wijn te gaan drinken. Ik bedoel, sowieso zie ik het ook echt niet.
Ik deed dat wel.
Ja, vroeger was dat heel normaal.
Mijn
vader was ook altijd van...
12e,
jongens, schenk me bij, ik word lekker dronken. En dan werd hij gewoon helemaal dronken waar we bij zaten. Dat vonden wij hilarisch. Nu denk ik, wat voor raar voorbeeld is dat? Maar aan de andere kant.
Maar dat doe jij dus nu niet.
Ik heb er ook geen drankprobleem aan overgehouden, maar...
Maar herken jij dingen van je vader in zijn opvoeding die jij nu ook herhaalt? Of van je moeder dus nog, zoals die ritueeltjes. Of juist waar je helemaal tegen afzet?
Ja, beide wel. Maar ik wilde eigenlijk helemaal niet worden zoals mijn vader. Want mijn vader was echt heel rigide en heel op niks afstreng. En ik lijk ook niet echt op hem, hoor, met veel dingen. Maar ik heb bijvoorbeeld wel het idee van met slapen bijvoorbeeld. Daar ben ik dan heel erg door geobsedeerd. Van, wij moesten echt altijd om 9 uur naar bed. Wat echt heel raar is, tot en met ons 18e. Dat was natuurlijk ook omdat hij dan tijd voor zichzelf had. Oh, ja. Maar dan kon hij eigenlijk even relaxen. Maar 9 uur is echt heel vroeg. Dus ik ben mijn kinderen ook van, ja, je moet genoeg slapen. Je moet... Terwijl ik merk bijvoorbeeld aan mijn zoon, hij heeft niet zoveel slaap nodig. Hij is gewoon heel anders dan ik. Dus ik probeer daar ook... Dat zie ik mezelf en ook erg van, je moet je vitamine binnenkrijgen en dat zo neurotisch 100.000 keer herhalen. Terwijl het gaat niet zorgen dat ze meer groente eten, weet je wel, als je het 1 miljoen keer zegt. Ja. Maar mijn vader was daar ook, hij was door vitamine en door slaap echt geobsedeerd.
Nou, op zich.
Prima.
Goede dingen.
Ja, kon verder niet koken of zo, maar... Ja, maar ik vind dat soms vervelend. Want dan hoor ik het mezelf zo heel vaak zeggen. En denk van, ik ben nu zo dat dwingende. En dat vind ik zo niet goed eigenlijk. Maar ja,
het zit er dus in.
Het zit er tuurlijk, het zit er tuurlijk wel in. Ja.
Maar zijn er ook dingen die je juist expres anders doet? Waarvan je weet van, oké, ik ben nu mijn vader aan het zijn.
Ik ben eerder... te veel van, gaat het wel goed? En zal ik even met je meegaan? En zal ik anders even dit voor je regelen? En wil je een Griekse salade mee naar school? En weet je wel, dat te veel. En nu probeer ik soms juist weer mijn vader te channelen. Want ik vind bijvoorbeeld, wat hij heel goed heeft gedaan bij ons, is ons gewoon verwaarlozen, zodat we zelf aan het werk gingen op school en met werk. En mijn kinderen zit ik veel te veel te stutten. En dan denk ik van, vooral bij mijn zoon, van ja, ik kan wel de hele tijd erbij gaan zitten met huiswerk, maar dan leer je het eigenlijk niet. Ja.
Maar grappig, want ik las in allebei van jullie een stuk dat jullie je kinderen veel verwennen. Als reactie dus op je eigen...
Oh, dat doe jij ook, ja.
Ja, maar bij mij komt het echt omdat ik een deel van mijn jeugd had gewoon echt heel weinig geld.
Zeg maar. Ja.
Zo weinig dat het soms geen eten was.
Ja.
En dus dat er helemaal geen geld was om dingen te doen.
Ja, dat is wel erg, ja.
Dus nu ga ik, als ik... ook maar een dagje vrij ben, dan ga ik met ze een weekend weg of zo vannacht.
Ja,
weg.
Gewoon
of,
meteen iets leuks doen.
Ja, en dan moet ook altijd geld kosten en ver en groot en.
Ja.
Terwijl mijn vriendin zegt, ga gewoon in de
naar de speel.
Het parkje zitten.
Ga gewoon in het park zitten.
Ja. Maar dat snap ik heel goed. Ja, dat.
Maar kun jij, want jij hebt natuurlijk daar dus een heel mooi stuk over geschreven hoe die armoede eigenlijk in je blijft zitten. Ook al ben je zelf uit die armoede, dat nog zo bijna in je lijf blijft zitten, kan me voorstellen. Kan je daar, is daar over bekend hoe dat zit of hoe dat komt?
Nou, wel dat invloed heeft op de rest van je leven, zeg maar. Ja. Dat het wel dat armoede wel, zeg maar, tussen je oren blijft zitten, ook als je later daar helemaal geen last meer van hebt.
Is dat dan een soort de angst om
voor
de
terugval? Ja, zeker. Ja, dat is het.
Toch die onzekerheid die je altijd een beetje voelt, denk ik. Een soort wankelgevoel.
Dat is het, ja.
Maar ja, jij weet gewoon dat het mogelijk is om zo arm te zijn dat je niet kan eten. En die realiteit
die kennen
is
heel veel
best wel
niet.
Onbekend bij heel veel mensen.
Zeker.
Dat heb jij gewoon gevoeld.
Ja, en ook op een leeftijd, want daarom herkende ik ook wel wat je net zei. Over je herinnering, zeg maar, als kind. Ik had het daar, toen ik dat stuk ging schrijven, ook met mijn moeder over. Ik zei, best heftig. En dat ik er nog steeds last van heb. Maar goed, dat merkt zij natuurlijk ook wel. En zij zegt gewoon van, ja, we hadden het gewoon even een paar jaar moeilijk.
Mm.
Ik mocht niet meer werken. Papa mocht niet meer werken. Dus ik ging studeren. Dus toen hadden we even geen tijd. En daarna ging het weer goed.
Mm.
Maar ja, dat was voor mij net in een tijd...
vormende periode.
Ja, in een tijd dat je... jezelf gaat vergelijken met anderen, zeg maar.
Hoe oud was je dan toen ongeveer?
Nou, ik denk dat het zo van mijn 6e, zeg maar, een beetje de basisschoolleeftijd.
Ja, dat je echt zo bewust wordt. Ja, dat is wel vrij bepalend natuurlijk.
Ja, zeker.
Ja, als je 2 bent, schaamte? Heb je het niet door. Maar
we hadden namelijk geen tv. Daar schaamde ik me al heel erg voor.
Ja, tuurlijk. Ja, dat was schaamte om alles. Nooit op vakantie gaan.
Ja.
Als we op schoolreis gingen en het kostte geld, dat je altijd dacht, oh ja, kut, ik hoop maar
kan
dat
ik niet.
Dat ik mee kan.
Ja. Vertel je dat dan nu aan jouw kinderen? Over jouw eigen jeugd? Ja, die van 2 is een beetje jong.
Ja, soms wel. Want ondanks dat ik, zeg maar, zo heel erg aan het overcompenseren ben, krijg ik af en toe ook gewoon een kortsluiting in mijn hoofd. Terwijl ik zelf echt super slecht met geld ben. Dat ik tegen mijn vriendin zeg van, we moeten echt sparen. We geven veel te veel geld uit.
Ja.
Dat ik ineens heel boos word thuis. En dan nou ja, vertel ik aan hun wel, maar goed, ze zijn ook nog jong en ze gaan dat wel leren.
Ja.
Ik vraag me wel soms ook af of ik ze daar ook mee moet belasten, zeg maar.
Om het te vertellen, ja, juist wel precies. Of niet. Ja, ja, ja. Maar ja, aan de andere kant denk ik, als je het misschien niet vertelt, dan voelen ze altijd iets. Ik weet wel, mijn moeder heeft een keer, als we het echt over geld hebben, een keer ons mee uit eten genomen. En toen zei ze, wij zijn in onze familie heel erg moeilijk met geld uitgeven. Ik zie dat jullie het ook, zeg maar, twee van ons graag liever sparen dan uitgeven. Maar dat zei, het kan ook heel leuk zijn om geld uit te geven. Dus die heeft het wel bewust een keer. En dat vond ik wel een fijn moment. Dat je zo denkt, oh ja, dat is inderdaad waar dat wij best wel goed kunnen sparen.
Totaal niet.
Nou ja, dat je dat dan misschien. Maar ik snap wel ook zo dat belasten. Want vertel jij je kinderen over.
Nou ja, dat is bij mij zo dat zij zijn gewoon naar mijn voorstelling gekomen.
Oh ja,
dus. En ze wilden daar ook steeds opnieuw naartoe. Dat vond ik heel erg lief. Maar ze zijn echt 8 keer geweest of zo. En toen, ja, wat ik heel lief van ze vond. Maar ze houden ook heel erg van gedoe in theaters en in de kleedkamer zitten. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar toen merkte ik wel vooral aan mijn dochter dat ze echt een beetje met medelijden naar mij ging kijken. Niet de hele dag door, maar de dag daarna, weet je wel. Echt zo van, jeetje mama, dat is ook echt wel rot. En dat vond ik wel moeilijk, want weet je, zij moet mij niet als een zielige persoon gaan zien. En ze moet niet denken van, oh, we moeten om mama heen trippelen, want mama heeft het moeilijk gehad. En, maar ja, aan de andere kant, het is wel gewoon wat het is. En ja, ik vertel ook wel eens van die verhalen over mijn vader. Die zijn ook grappig, maar ook gênant.
Ja, schrijnend.
Ja, er was bijvoorbeeld een keer iemand bij ons thuis. Wij hadden zo'n heel vervallen huis, want er werd natuurlijk nooit wat aangedaan. Wij hadden gewoon echt geld, maar er gebeurde niks met dat geld, zeg maar. Dus het was gewoon alsof je in een soort ruïne kwam. En toen zei, dat was een klein kindje bij ons thuis, die zei, is dit een huis?
Echt?
Toen was ik al volwassen, maar ik vond dat zo treffend. En dat soort verhalen vertel. Want mijn vader is overleden toen mijn kinderen vrij jong waren, dus die hebben hem niet echt gekend.
Schaamde jij je eigenlijk voor?
Ja, ik schaamde me echt voor ons huis. Schaamde me sowieso dood. Het was zo'n troep en het was zo niet aangenaam. Het was echt. En mijn vader was ook super ongastvrij. Echt op het bizarre af gewoon. Nou, mensen wegsturen. Gewoon, er stond een vriendinnetje van mij in de keuken. Die was gewoon even een glaasje water aan het pakken. Ja, wat doe jij hier, weet je wel? Of als er mensen belden. Die moest natuurlijk vroeger al bellen naar huis. En dan was het van, is Aaf thuis? En dan legde die gewoon de hoorn er weer op. Dus konden mijn vriendinnen mij gewoon niet te pakken krijgen. Ja, echt. En ook inderdaad dingen als nooit naar oudergesprekken gaan, weet je wel. Ja, ja. Met schoolreis had je nooit regelaars en een regio. Dus dat soort dingen. Ik heb heel vaak met mensen die, ik bedoel, het is helemaal niet te vergelijken, maar in mensen die bijvoorbeeld in armoede zijn opgegroeid of migranten, dan die schaamte die daar heel vaak zit, die heb ik dan om het niet hebben van de moeder, zeg maar. Mm. Of dat je denkt, ik zat ook in zo'n hele chique wijk met allemaal hele well-to-do mensen. En dan had ik altijd
helemaal goed voor elkaar. Yeah.
Ja, altijd een mooie truien en een goede broek. En wij altijd met allemaal vlekken en luizen en gaatjes in onze tanden en te laat. Dat zei ook laatst iemand die was naar mijn voorstelling, zei, jouw broer was elke dag te laat. Terwijl wij woonden recht tegenover de school. Wij woonden gewoon aan. Maar ze zei, ja, ik vond het wel cool. Hij was altijd te laat. Ik denk, oh nee, ik weet precies waarom dat was. Omdat we alles zelf moesten doen.
Yeah.
Maar dus zij vond dat cool. Maar ik dacht, dit is echt helemaal niet oké. Okay. Ja.
Maar kan je nu ook, nu je zelf kinderen hebt en wat ouder bent, ook denken van, jeetje, je moet er ook maar, ga er ook maar aan staan. Zeg maar.
Ja, echt, wat een nachtmee, echt waar. Het lijkt me zo moeilijk, ja. Ja, weet je wat het ook was?
Als vader zijnde bedoel je?
Ja, ook, ja.
Ja, en hij dacht gewoon, ik ben carrièreman en mijn vrouw is thuismoeder. Zo hadden ze het echt verdeeld. Hmm. Dus het was ook helemaal niet zijn plan om voor 3 kinderen te zorgen. En dat kan je natuurlijk heel ongeëmancipeerd vinden, maar zo was gewoon hun verdeling. En zij wilde dat ook heel graag. Zij wilde kinderen, hij niet. Ik bedoel, zij had het allemaal bedacht. En dan is iemand ineens ziek en dood en dan moet je gewoon. Ja. Dus ik vind het ook heel knap wat hij heeft gedaan. En Martin Simek interviewde mij ooit en die zei van, ik denk dat dit de beste opvoedmethode ooit is geweest. Want jij en je broer en je zus hebben alle 3 prima loopbanen. En jullie verdienen genoeg geld. En je zorgt altijd voor jezelf. Je bent niet aan de drugs gegaan. Ja.
Maar dat heeft natuurlijk ook wel wat bij jouzelf gekost, of niet?
Ja, nou ja. dat vraag ik me dus wel eens af. Van dat helikopterparenting en altijd zo om je kind heen hangen. Mm. Maak je ze ook niet zwak? Dat is wel waar ik zelf nu wel eens bang voor ben. Ik denk, ik moet ze wel pittig maken.
Ja, niet te veel verwennen.
Nee, dat is dus wel lastig als je ze verwendt.
Ja, maar daar kun je dus gewoon niet...
Niet stoppen.
Je kunt het niet stoppen.
Nee, nou ja, bijvoorbeeld gisteren zei mijn zoon dus al herhaaldelijk... Ja, ik ga mijn huiswerk. Ja. En dat deed hij steeds niet.
Ja.
En toen zei ik ook van, nou, dan doe je het niet.
Ja.
En dan zullen we de consequenties wel zien. Ja, ik probeer daar nu toch iets... Want ja, dan niet te gaan zeggen... Schatje, pak lekker je biologie erbij. Ik zet een kopje thee. Soms doe ik dat ook wel, hoor. Maar soms zeg ik ook gewoon, oké.
En weet jij weer wat voor jeugd jouw eigen vader had?
Ja, nou, mijn vader was een heel zich misdragend kind... En is ook uit huis gezet. Dus die moest bij andere mensen gaan wonen en zo. Ja, die heeft het niet. Die heeft het heel bond gemaakt als
maar
kind.
Zijn vader was wel aanwezig of ook?
Ja. Maar mijn grootouders waren hele linkse, hele progressieve, maar ook hele strenge mensen, zeg maar. Dus ik denk dat hij daar als redelijk... Ik denk dat hij gewoon echt een soort gedragsproblematiek had. Hmm. En dat ging niet echt lekker samen.
Ja.
Nee. Dus dat was niet een makkelijke jeugd.
En weet jij wat voor jeugd jouw ouders weer hebben gehad?
Ja, zeker. Mijn moeder heeft in principe een hele fijne jeugd gehad. In die zin dat ze haar ouders in ieder geval liefdevol waren.
Oh ja.
Groot gezin opgegroeid. 6 zussen, 1 broer. En mijn vader die heeft wel echt een traumatische jeugd gehad. Die had een, zeg ik dat netjes... Een nogal agressieve vader.
Mm.
Die dronk veel. Mijn vader heeft wel gesteld, hij heeft dus nog nooit een gesprek met zijn vader gevoerd.
Oh.
Zijn vader heeft nog nooit aan hem gevraagd, hey, hoe gaat het? Of,
ja.
Ik kan me daar echt zo niks
mee
voorstellen.
Nee, want hij was dus zelf wel een hele lieve aanwezig vader.
Ja, omdat hij...
Hij dacht, ik ga het anders doen.
Ja, hij dacht, en ik ga het anders doen. En hij was ook wel, en dat zie ik ook wel bij zijn zus en zijn broer, die is nu overleden, maar dat hij echt super protective was. En dat zie ik nu nog steeds als mijn ouders passen heel veel op mijn kinderen. Als die op een stoel gaan staan, dan gaat mijn vader er meteen heen. Oh, pas op. Niet vallen, niet... ik ben... Ondanks dat ik geen geld heb, ben ik wel echt super verwend met aandacht en met te veel, zeg maar.
Mm. En dat komt ook omdat grappig als je dus kinderen krijgt, dat je dan ziet, als je ouders in ieder geval dan nog zijn, dan heb je ook in één keer zo inzicht op hoe ze jou hebben opgevoed, toch? Inderdaad, wat jij nu zegt,
ja,
van de stoel af, weet je, dat je denkt, oh, dat hebben ze dus ook bij mij zo gedaan.
Ja, precies. Ja, dan zie je ineens hoe, ga je er ineens ook over nadenken.
Ja.
Dan denk je ook van, oké, dat... Ga ik dus op die manier niet doen of sommige dingen juist wel.
En heeft dat trauma van jouw vader, werkt dat dan denk je nog zelfs weer door op jouw kinderen?
Ja, want mijn vader die kon wel, hij was niet agressief, zeg maar. Wel af en toe, ik kon in de dik toen ik echt klein was. Maar die kon wel heel, gewoon om hele rare dingen heel boos worden.
Mm.
Omdat hij bijvoorbeeld... omdat het koffiekopje niet goed op tafel stond, kon hij ineens echt ontploffen, zeg maar. Kon echt heel boos worden. En ik heb dat wel minder, maar ik heb er af en toe ook nog wel... dat ik heel boos word op mijn kinderen. Dat ik later echt denk van...
Waarom?
Doe ze normaal, man. Mafkees.
Ja.
Ze zijn echt heel klein. Ze kunnen er niks aan doen. Ze doen echt in principe niks verkeerd.
Ja.
Het gewoon zelf, zit gewoon zelf niet lekker in vel en dat reageer je nu af.
Ja.
Maar dat is wel iets wat ik niet, zoals dat ik ze iets loslaat en niet zo protective ben als mijn vader. Dat doe ik wel bewust, zeg maar. Maar dat je ineens heel boos wordt, dat kan je gewoon niet echt heel goed controleren, zeg maar.
Want hoe zou je dat wel dan bewust, ik herken dit namelijk ook wel, maar hoe kan je dat nou, moet je dan de hele tijd soort van afstand blijven nemen en inderdaad zo dagen daarna denken van, goh, was dit nou eigenlijk?
Nou, wat ik wel anders doe is... dat ik wel af en toe, als ik echt boos ben geweest om niks, dat ik wel naar ze toe ga daarna naar mijn kinderen. Zo van, nou ja,
sorry
het sloeg echt nergens op. Je hebt niks verkeerd gedaan. Ik weet ik veel, ik zit gewoon niet lekker in mijn vel. Of probeer ik dat wel uit te leggen. Maar goed, ja, het is wel iets waar ik vanaf zou willen.
Ja, maar denk je dat het, want heb je hier onderzoek naar gaan, kan je hier dus vanaf komen? Van dat soort dingen die je dus door hebt gekregen?
Dit is ook weer zoiets. Komt dat gewoon, zit dat gewoon in mijn, karakter? Ben ik gewoon af en toe opvliegend?
Ja.
Terwijl ik eigenlijk, normaal gesproken ben ik best wel rustig, maar af en toe niet. Ja, zit dat in mijn karakter? Heb ik.
Ja, zat je eigenlijk jeugd?
Heb je het afgekeken?
Ja. Heb ik het afgekeken? Is het iets genetisch? Is het trauma dat doorgegeven wordt?
Ja.
Dat vind ik wel. Ik ben er wel veel mee bezig.
Ja, maar nog geen antwoord op.
Nou ja, ik weet niet of.
Of dat zo makkelijk te zeggen
of er voor, is. Of er zeg maar één universeel antwoord voor is. Nee. Dus natuurlijk.
Verschilt bij iedereen.
Ja, en per geval, per.
Ik denk wel dat. Ik merk bij mijn dochter, die is namelijk ook heel opvliegend en ik ook.
Hmm.
En dat hebben wij dan denk ik inderdaad weer van mijn vader. Maar omdat zij zo opvliegend is, probeer ik nu een soort. Ja, bijna zombie-achtig daarop te reageren. Want ik ging er eerst altijd gewoon vol tegenin.
Ja, precies.
En zo, waarom doe je zo? En dan deed ze heel redelijk. En dan ging ik weer. En nu, ik weet gewoon, dit gaat helemaal escaleren. Dit gaat helemaal mis. En dan hebben we elke dag ruzie. Dat moet ik echt niet doen. Dus nu doe ik zo van, oké. Weet je wel. Maar dan voel ik wel echt van binnen helemaal dit. Maar ik denk gewoon, ik kan die opvoeding niet goed volbrengen als ik dit blijf doen. Want ik help er helemaal niemand mee en mezelf ook niet. Dus dan probeer ik echt soort te toneelspelen dat ik heel kalm ben.
En dat
op zich ziet zij wel echt aan mijn wenkbrauwen al, weet je wel. Ze ziet alles. Maar in ieder geval ben ik dan niet aan het schreeuwen. Dat scheelt al. Of ik ga gewoon echt even de kamer uit. Dat doe ik ook wel eens. Gewoon van, ik ga nu gewoon even. Zeg ik ga even naar de wc.
Ja.
En dan denk ik, oké.
Echt een goede tip.
Ja, omdat ik was ook dus van, ik kan er niks aan doen. Ik ben ook opvliegend. Het is nou eenmaal zo. Maar nu denk ik, als we dit gaan doen en ze worden nu echt groter, dan wordt het echt een ramp.
Maar ik vind met twee al, zeg maar, af en toe de drama.
Oh,
de
dramatiek,
weet je, zo op de grond. En zo,
peuters kunnen ook best wel veel,
Maar mijn reactie is dus ook, was tot nu toe heet zo van, hou eens op, er is toch helemaal niks aan de hand, weet je zo.
Heeft geen zin.
Dat is twee,
Ze snapt dat ook helemaal
niet. En er
niet.
Moet ook, blijkbaar moet er iets uit.
Ja.
En ik denk, het is een sok.
Ja.
Maar voor haar, zij heeft geen groots onderwerpen waar ze...
Nee.
Maar hebben jullie partners dan die daar anders mee omgaan dan jullie?
Oh. Nou, Gijs, dus mijn man is wel minder opvliegend, alhoewel hij soms ook in is heel... onredelijk boos kan worden. Dus we hebben er allebei wel last van. Maar gelukkig meestal niet precies op hetzelfde moment. Dus je kan dan even zo... Wat we nu ook wel eens doen, is dat ik dan denk... ontferm jij je nu maar even over haar.
Ja, precies.
Dus dit weekend hadden we een spelletje gedaan. Toen was ze heel boos over dat spelletje. Toen dacht ik, ga jij nu maar even YouTube-filmpjes van leuke muziek met haar kijken? Ik ga een boek lezen.
Ja, 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 ja.
En dat werkt best wel goed, vind ik. Want als je allebei erop gaat zitten hakken, dan is het echt...
dat is ook een beetje oneerlijk.
Dat is ook gewoon zielig.
Ja. Twee mensen.
Dat is ook mishandeling dus.
Ja.
Nee.
Maar het is natuurlijk ook wel, ik weet niet hoe jullie dan erover denken. Wat ik er lastig aan vind, is je wil ook niet wat jij zei met een kind die later... Je bent ook bang als ik niet streng ben.
Ja.
Dan krijg ik gewoon heel verwende kinderen die gewoon de hele tijd gaan zitten schreeuwen.
Ja.
Maar ik heb je antwoord hier dus echt...
Nee, kijk... Bij die oudste had ik dat ook wel. Maar bij de jongste dan veel minder. Omdat je toch bij die andere ziet van,
komt
als
goed.
Je gewoon een
komt
beetje
goed.
Normaal doet tegen ze, dan komt het wel redelijk goed, zeg maar. Dus als ze nu onder tafel wil eten, echt prima, zeg maar.
Als dat het ergste is. Ze eten is al heel wat.
Ja.
Nou, dat is ook zoiets. Dat zei je net ook. En daar... Mijn ouders waren ook altijd wel van, je moet gewoon, als er eten was, oppassen.
Wel opeten.
Precies. Ja. En wel gezond een beetje. Mm. Mijn vriendin die denkt echt van, ze zei, ik had ook nooit vroeger. En het is ook helemaal
Dat heb ik inderdaad met Gijs precies zo. Die heeft geloof ik zijn hele jeugd snoep en saté gegeten. En die eet nu alles. Want mijn zoon eet dus ook niks. En dan zegt hij, dat komt wel. Ik denk, alleen maar pizza en pannenkoek. Nou, goed, niet dat we dat alleen maar serveren.
Ik snap wat je bedoelt.
Het is wel het enige wat hij echt lekker vindt. En dat blijf ik toch lastig vinden. Want je wil gewoon dat je kind...
Dus maar eigenlijk concluderend, we hoeven ons eigenlijk niet zoveel zorgen te maken als ik dit nu zo...
Nou ja, en het is ook niet helemaal in your hands, zeg maar. Ja, dat is het natuurlijk ook.
Precies.
Dat je denkt ook gewoon van, ze volgen toch wel hun eigen pad. Ik heb natuurlijk nu twee volwassen stiefkinderen. En je ziet gewoon, het zijn gewoon hun eigen mens. Dus je kan er wel de hele dag bovenop gaan zitten.
En lijken jullie stiefkinderen nou, zeg maar, kun je daaraan zien hoeveel die op jullie lijken dan of je dus genetisch dingen doorgeeft, of dat het gewoon is van je bent zoveel met je kinderen, dus geef je dat door? Want hoe oud was jouw stiefkind toen het in je leven kwam?
Ook zoiets, denk ik. 5, hè, bij jou ook. Ja. Ja, zoiets, denk ik, ja. Ik ga nu 8 jaar met Abby. Ja, zoiets. Ik zie wel verschil.
Ja.
Ik zie, zeg maar, alleen al qua uiterlijk. Mijn oudste dochter lijkt echt sprekend op mij. En zeg maar, niet alleen qua uiterlijk, maar ook gewoon qua rustig.
En, ja, af en toe boekjes lezen.
Ja. Dat dan weer niet. Dat is dan...
gewoon een perfecte kopie van jou.
Ja, gewoon in interesses, in karakter merk ik wel echt wel verschillen met mijn stiefzoon. Terwijl ik die ook...
zo lang al.
Ja, zo langer nog ken. En goed, daarop is mijn invloed natuurlijk ook kleiner dan op mijn eigen kinderen.
Ja, als in je voedt ze minder op of zo. Of bedoel je genetisch?
Nou ja, allebei. Ook, ook in zeg maar de echte grote beslissingen, daar ga ik uiteindelijk niet over.
Ja.
Dus dat hij een beetje thuis netjes doet en weet ik wat, daar heb ik wel invloed op, maar niet op zijn levenspad, zeg maar, heel erg. Veel minder dan bij mijn eigen kinderen.
Ja.
Dus ik weet niet of het bij jou ook zo is, maar ik merk echt wel verschil.
Nou, ik sowieso in hun karakter zie ik echt niet mezelf, want ja, zij hebben gewoon totaal andere karakters.
Ja, dat heb ik inderdaad.
Wat ook wel weer relaxed is ergens, want het is soms best wel moeilijk om een hele harde spiegel van jezelf te zien. En wat ik bijvoorbeeld heel leuk vond bij mijn stiefzoon, die ging vorig jaar een jaar in Amerika studeren. En ik had dat altijd zitten zeggen van jongens, probeer in je studie een jaar naar het buitenland te gaan, want ik heb het ook 2 keer gedaan, het is zo. En dat heeft hij toen gedaan, niet alleen maar door mij, want hij is ook wel zo.
Yeah.
Maar toen heeft hij ook nog gezegd van ja, daar had je echt gelijk in, weet je wel. Dus dan dacht ik van, oh wat fijn, ik heb echt
iets goed gedaan.
Ja, dat gedram van mij over dat buitenland.
Dat is
dat,
goed voor.
Ja, en ik weet zeker dat hij het anders ook had gedaan. Maar hij zei wel echt zo nadrukkelijk van, was echt een goeie dat je dat echt hebt gezegd. Want het is zo, want het was echt superleuk. En, ja, dus dat zie ik dan wel. Maar inderdaad, het zijn gewoon echt hele andere mensen natuurlijk. Maar je groeit heel erg samen op. Dus je hebt ook... Kijk, wij vinden bijvoorbeeld allemaal kamperen leuk, omdat we heel vaak met z'n allen hebben gekampeerd.
Ja, ja, ja.
Daar komt het dan een beetje op neer. Dat en dan vorm je een soort cultuur.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja. Hey, en over je voorstelling. Waarom heb je daar eigenlijk zo lang mee gewacht?
Om die voorstelling te maken?
Nou, over je jeugd. De rest van je werk gaat niet echt
daarover. Nee, nou, ik wilde een boek over mijn jeugd schrijven. Daar was ik ook wel mee bezig. Maar dat werd zo heel zwaar en een beetje zo heel vervelend om te lezen. En toen dacht ik, als ik nou een voorstelling maak, dan kan ik ook door mijn toon gewoon laten zien van, oké, het is niet allemaal kommer en kwel. En er waren ook grappige, leuke dingen. En ik kon ook tv-fragmenten laten zien en muziek laten horen en foto's laten zien. Dus dat gaf het wel echt veel extra. En het was ook wel zo dat ik denk niet dat ik dit had gedaan als mijn vader nog had geleefd. Want ik denk toch dat het voor hem echt niet leuk was geweest, eerlijk gezegd. Dat mijn stiefmoeder is ook niet komen. Want mijn vader is om mijn 12e, heeft hij mijn stiefmoeder leren kennen. En toen is zij bij ons ingekomen.
Kijk.
Nee, nee. Dat vond ze toch te moeilijk.
Ja.
Dus ik heb er wel een paar keer kaartjes klaargelegd. Ja. En dan zei ze, ja, ik vind het toch te moeilijk. En dat snap ik ook wel.
Ja.
Dus kijk, en met haar heb ik natuurlijk ook wel een band. Maar voor hem, ja, ik weet niet. Ik denk dat ik dat gewoon hem niet aan had willen doen eigenlijk. Niet dat ik nou alleen maar heel slecht over hem heb gesproken. Maar ik was wel eerlijk.
Ja,
dus,
ja.
Ja, of hij daar per se op zat te wachten, dat denk ik niet.
Maar denk je dat je moet wachten dus in het algemeen tot je ouders... Lezen jouw ouders je stukken eigenlijk?
Mijn moeder wel.
Ja. Daar, je zei ook net dat je het met haar dan daarover hebt.
Ja, zeker. Ja, ja. Ja, dat is mijn grootste fan, die leest echt.
Oh ja? Oh, dat is wel echt leuk. Ja.
Dus afgelopen weekend, ik heb meegegeven van een toneelvoorstelling. En dus afgelopen weekend was de première. En dan gaat ze meteen googlen of er recensies zijn. En,
hoe heet de voorstelling?
Yara's Wedding.
Hmm.
Van het Noord-Nederlands toneel.
Cool.
Nee, die leest het wel. En het was ook wel, toen ik voor dat stuk schreef bijvoorbeeld over dat ik me schaamde voor mijn vader. Hij vond het zeg maar prima dat ik dat doe en dat vindt hij ook wel, maar dat kwam ook wel even binnen, zeg maar.
Ja.
En natuurlijk weet hij dat ook wel. Het bedoelt zich geen verrassing voor hem dat ik me
daarvoor heb geschaamd.
Ja, dat ik me voor hem heb geschaamd. Maar goed, als je
hij werd er niet verdrietig van of zo.
Hmm. Nee, maar hij zei wel daarna als ik weer een stuk schreef van oh, dat is toch niet weer over.
Ja, ga ik weer over me schrijven.
Ja. Ja, want het is natuurlijk best wel als mensen in je familie iets maken, het natuurlijk alleen hun herinnering of alleen hun visie.
Nee, dat is het ook. Het is ook als ik echt helemaal
all out kan gaan.
Ja, all out kan gaan. Dan moet je ook, zeg maar, die zijn hele geschiedenis en zijn vader en weet ik veel, al die.
Want jij bent ook een boek aan het schrijven. Gaat dat dan ook hier over?
Ja.
Moeilijk te zeggen nog.
Weet je al waar het over gaat? Ja.
Heeft het al een titel?
Nee, het heeft nog geen titel. Oh, ja. De werktitel is. Het is wel Familiekroniek, de werktitel. Ja.
Dus het is dus maar is het fictie of non-fictie?
Het is wel fictie.
Ja, maar wel gebaseerd op een beetje jouw leven of
ja.
Achtig. Ja.
Weet je wat me opviel in die essays? Dat je heel vaak zeg maar in derde persoon over jezelf schrijft. Dus je loopt naar de tafel bijvoorbeeld. Mm. Is dat om een soort afstand te creëren?
Ja.
Ja?
Ja.
Want ook, ik vind het namelijk ook een hele mooie schrijfstijl. Ja. Maar het is ook zo, ik dacht denk ik, hey, zou dat een soort.
Ja, dat. Meerdere redenen. Eentje is dat ik zelf heel vaak kromme tenen krijg van veel ik-stukken.
Oh ja.
Als die gewoon net niet goed geschreven zijn, dan is het gewoon eigenlijk
larmoyant.
Ja, precies. Ja. Dus net zo met gedichten, zeg maar. Als het niet echt heel goed is, dan
is het eigenlijk erg. Gewoon,
ja.
Dus, dat was ook de reden dat ik dat boek niet heb gemaakt. Ja. Ja.
Dus dat is het. Het is ook om het een beetje om het onderwerp op afstand te houden en om net te doen alsof het niet over mezelf gaat, terwijl het natuurlijk helemaal over mezelf gaat.
Maar heb jij, want jij had dat dus ook met dat boek en de voorstelling dat je. Maar wat is het dan ook angst? Heb jij ook manieren om afstand te creëren?
Ja, humor is wel een manier. Best wel een belangrijke manier. En dat is natuurlijk lastig als je een heel zielig verhaal gaat vertellen.
Ja.
Maar daarom had ik het ook bijvoorbeeld die titel gegeven: Welkom bij mijn zielige jeugd. Ja. Dat is al een soort van grap, zeg maar. Van nou, hartstikke leuk. Dat zei ik ook tegen die mensen aan het theater. Nou, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Leuk dat jullie hier zin in hadden ook. Dat je echt dacht van, avondje uit. Weet je wel, dus dan kon je al even die...
Ja.
Want ik vind dingen die alleen maar zielig of alleen maar boos... Niet. Dat werkt niet. Nee, dat, voor mij werkt dat niet.
Nee. Maar kan je dan daar dan ook in doorslaan?
Ja, dat denk ik wel, ja. Ik merkte ook wel dat ik het moeilijk vond als mensen het alleen maar grappig vonden.
Ja,
terwijl dat mag gewoon, weet je wel. Dan was het van... Oh, Aaf, dat was een hilarische voorstelling. Het was ook echt een trip down memory lane met al die oude fragmenten en zo. Dat dat was zwaar kut.
Ja. Maar echt een moeilijk onderwerp, hoor.
Ja, maar ik vond het ook wel weer leuk dat mensen er zo verschillend
dat
op reageerden. Sommigen zagen het gewoon een soort ode aan de jaren 80.
Oh ja.
Maar toevallig...
Ik betrachtte mezelf net ook trouwens. Toen je vertelde, dacht ik, oh ja, het heeft ook zeg maar een soort... van de buitenkant en als je niet
erin zit.
Ja, precies. Ja. Heeft het ook iets soort van romantisch, zeg maar, zo'n soort huishouden van Jan Steen? En,
en zelfs erin had ik dat gevoel wel eens, weet je wel. Ik had ook wel eens dat ik ben dan bij anderen dacht, wat een tuttige mensen allemaal, precies, weet je wel. Wij weten het allemaal al veel beter en ik ben al veel volwassener. Terwijl het is ook een beetje zielig, maar je probeert natuurlijk toch het zo te keren dat het wel wat... ook cool is.
Ja.
Dat is ook wel weer logisch.
Hey, laatste onderdeel, laatste vraag. Helpen die kinderen nou ook om het minder te maken, zeg maar, hoe je verdrietig kan voelen over vroeger? Want ik vind, wat ik van jou echt heel inspirerend vind, is dat je altijd zo enthousiast bent over het hebben van kinderen.
Ja, ben ik heel enthousiast
terwijl over. Terwijl er best wel een tendens af en toe is zo van, nou, lekker zullen
zo
over
zwaar.
Dat, ja. Terwijl jij echt zo bent van, nou, hoppatee, het is toch allemaal hartstikke leuk.
Ja, ik vind die tendens ook een beetje stom, want ik denk, je hoeft ze niet, hè. Ik bedoel, de wereld is er slecht genoeg aan toe. Produceer niet nog meer kinderen.
Ja.
Maar goed, ik snap ook wel dat mensen wel eens zeggen, oh, ik ben helemaal afgetopt en klaar. Dat is logisch. Ik zie het echt vooral als een grote zegen, maar of die kinderen helpen, ja, vind ik wel. Want ik vond dus mijn gezin nooit echt... het was wel gezellig, maar het was ook wel echt ploeteren gewoon met z'n vieren en later met z'n vijven. Het was gewoon echt vaak heel gespannen en ruzieig en gillen en schreeuwen. En ik denk, nu heb ik toch een thuis gecreëerd waar dat veel minder aan de hand is. Ja. Ik zal echt niet zeggen dat het perfect is.
Dus
hoor.
Misschien krijgt het hele het gezin krijgt een andere betekenis en ook moeder.
Ik heb gewoon nu een gezin. Dit is nu mijn gezin en dit is wel een goed gezin, vind ik. Ja, Niet perfect, zeg ik er echt nog even heel nadrukkelijk bij.
Nee, daar houden
want we maken heel veel fouten. Maar ja, nu heb ik dat. En dat wilde ik ook heel graag.
En heb jij dat, Rachid? Dat het ook lichter maakt hoe je naar vroeger kijkt?
Ja, zeker. Ik vind het trouwens ook echt fantastisch om kinderen te hebben. Echt al vanaf echt de eerste seconde tot nu. Ik ben ook echt niet van de school van klagende ouders. Echt precies van ja, als je zelf al eigenlijk geen kinderen wilde, waarom ben je er dan
ja,
inderdaad?
Waarom begin je in godsnaam aan? Ja.
Verder doe je er echt niemand een plezier mee.
Nee.
Nou, het helpt ook wel om veel van onderwerpen die we vandaag besproken hebben, om daar om dat soort van te ordenen in je hoofd of zo, om na te denken daarover.
Mm-hmm.
Waardoor ik volgens mij ook wel een aantal dingen beter ben gaan doen dan dat ik hiervoor deed.
Ja, dus de confrontatie is eigenlijk alleen maar, helpt je alleen maar.
Ja. Soms moet je ook wel door dingen heen daardoor.
Ja.
Omdat je ineens denkt van,
Ja. Stom dat ik dit zo doe.
Ja, je gaat toch, nou ja, ook. En ook wel dat je na gaat denken, terug gaat denken over dingen die gebeurd zijn of zo. Maar goed, het helpt je uiteindelijk wel. Niet dat mijn kinderen nou op de wereld zijn om mij verder te helpen.
Ja,
maar
nee.
Is ook wel weer een beetje, ja, zij hebben er niet om gevraagd. Ja, dus het is, ja, het is toch een egocentrische keuze. Ja. Ja.
Maar je probeert ook voor hun natuurlijk gewoon
het leuk te maken.
Ja, ja, precies.
Ja. Wat ik wel ook heel mooi vond, misschien om mij af te slaan, een soort hoopvol iets, is dat jij in die Jan Terlouw lezing vertelde dat jouw kinderen bijvoorbeeld helemaal niet bezig zijn. En ook niet sowieso jonge kinderen met integratie bijvoorbeeld.
Ja.
Maar heel erg met gender en klimaat. En dat je dat dan wel, dat je dat wel hoopvol vindt.
Ja, zeker. Ja. De vraag is natuurlijk, tot wanneer word je nog gezien als migrantenkind? Mijn vriendin is Surinaams, dus op zich zie je wel aan onze kinderen dat ze niet helemaal hier vandaan komen, zeg maar. Maar ze zijn daar zelf.
Maar ze komen wel hier vandaan, toch?
Ja, precies.
Ja,
precies.
Dus, ja.
Maar ja, als ik hun met hun vrienden daarover wil praten en zo, dan is het echt totaal geen. Zoals mijn stiefzoon, die ging naar de middelbare school en die had het steeds ik zal zijn naam noemen, maar over een vriendje van hem.
Ja.
En ik vroeg na een paar maanden van, het was een beetje Arabisch klinkende naam. Ik zei, waar kom zijn ouders vandaan? Zat hij echt zo te denken. Hij zegt, ja, echt geen idee. Dat is toch boeit toch?
Boeit ook helemaal niet. Ja, dat vind ik wel goed, ja.
Terwijl jij had daar natuurlijk nog best wel met die dubbele identiteit en je vader.
Ja,
en
dat super. Is dus, maar dat kwam natuurlijk ook omdat ik...
En je vader ook geen Nederlands.
En omdat je in een witte school opgroeide. Dat scheelt ook wel.
Ja.
Ja. Het is wel grappig, mijn dochter kijkt nu naar scholen, naar middelbare scholen. En dan die is zich dus heel bewust van gemixt of niet. En dan zegt ze soms van, hier lijken de mensen te veel op elkaar.
Ja.
En dan denk ik, wow, dat had ik niet eens door als kind.
Ja.
Weet je wel, dat je buiten je bubbel moest treden en zo. En dan denk ik, nou, vind ik toch wel weer vooruitgang. Dat je dat gewoon in ieder geval ziet.
Ja. Nou, concluderend, met onze kinderen komt het wel goed.
Oh, die worden top.
ondanks hun ouders.
Ja. Ga jij je voorstelling nog weer hernemen? Of komt
ik denk het
nieuwe?
Niet, maar ik heb Welkom het decor wel bewaard.
Nummer 2.
En mijn uitgever wilde er toch een boek van maken. Oh. Maar dat misschien gaat dat dan nog wel komen. Maar dan moet ik dus die toon nog gaan vinden.
Ja.
Ja.
En jou, heb jij al een publicatie? Datum? Jaar?
Vochtjaar is de bedoeling.
Oh.
Ja.
Nou,
dat is ook sneller dan je denkt.
Ja. Heel veel dank voor jullie komst. Ik ben weer veel wijzer.
Ja, jullie
wel.
Bedankt.
Ja, jou bedankt voor het hosten.
Dit was Met z'n allen achter de kinderwagen. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Podcast Taylor. De muziek is van Tim Olivier Sommer. En mijn speciale dank is aan producer Julius van het Hek. Vind je deze podcast leuk? Volg ons dan in je favoriete podcast-app. Geef ons 5 sterren op Spotify of waar dan ook, want dan worden we sneller gevonden door andere luisteraars. Alvast dank daarvoor. En dan nu namens mij en mijn kind, bedankt voor het luisteren en doei!
Doei, Sadi!
Doei!
Deze aflevering werd gesponsord door Naïef, voorloper op het gebied van echt goede verzorging. Voor jou, je baby en je baby's baby. Naïef maakt namelijk producten met natuurlijke ingrediënten en zonder microplastics. Voor meer informatie ga je naar naïefcare.com. En nog leuker, met de kortingscode kinderwagen25 krijg je 25% korting op je bestelling.